Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis met ons verbonden en ook onze gasten. Namens de kerkenraad heb ik de volgende afkondigingen. Deze dienst die staat vanmorgen in het teken van de voorbereiding op het Heilige Avondmaal dat volgende week in de gemeente gevierd wordt. En in verband daarmee is er morgenavond Censura Morum. Als u iets heeft, dan kunt u tussen 7 en 8 de scriba bellen. Maandagavond is er ook catechisatie. Donderdagmiddag is er een contactmiddag voor dorpsgenoten en gemeenteleden. Donderdagavond, de bezinningsavond voor het Heilig Avondmaal. De aanvang is 8 uur. Zaterdagavond is er een zing-in en dat is in de CGK de Ark Spijkenisse en dat begint om 7:30. En gisteren was de wintermarkt en de opbrengst daarvan is €2.005. Er was gisteren veel lekkers nog over. En daarom is er niet volgende week koffie drinken, maar deze week. En hebben we daar ook wat lekkers bij. Ook van harte welkom om daarbij aan te sluiten. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan vanmorgen luisteren naar de geschiedenis van de hoofdman over 100... die een knecht thuis heeft liggen die verlamd is en hevige pijn heeft. Hij gaat naar de Heer Jezus en hij zegt, Heer Jezus, het gaat niet om mij. Ik ben het niet waard dat u bij mij komt, maar het gaat alleen om u. En daarom zingen we van Psalm 115, de versen 1 en 7. 115, vers 1 en 7. We gaan luisteren naar de 10 geboden en daarna zingen we van Psalm 86 het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Psalm 86 vers 3 naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. We gaan met elkaar het formulier lezen, het eerste gedeelte daarvan, om het heiligavondmaal te houden, waarin kort wordt uitgelegd wat de instelling is en wat de voorbereiding op het avondmaal is, hoe we ons daarop kunnen voorbereiden. Daarna zal ik met u de voorbeden doornemen. Er zijn een aantal mensen die voorbeden hebben aangevraagd. Dus allereerst het formulier, het eerste gedeelte. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Waar hij schrijft, want ik heb van de Heere ontvangen wat ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en toen hij gedankt had, brak hij het, en hij zei, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Zo dan, wie op een onwaardige wijze dit brood eet, of de drinkbeker van de Heere drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar de mens beproeve zichzelf en eten zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op een onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij niet onderscheidt het lichaam van de Heere. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld. Namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder in zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom alle die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel aan het Rijk van Christus hebben. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in de kerk en in de samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, en allen die zich aan een verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang ze aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, Omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat we midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er toch ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het formulier. Zoals gezegd willen we voorbeden doen. Dat willen we doen voor de heer M.C. Vroombout uit Spijkenisse. Bij hem is prostaatkanker vastgesteld met verschillende uitzaaiingen. En daar is nu geen behandeling meer voor mogelijk. We willen ook bidden voor Hans Sloter. Ook bij hem waren al helemaal aan het begin toen de tumor in zijn darmen ontdekt was uitzaaiingen gezien, een paar plekjes op de longen. Die zijn nu wat uitgebreid, het is maar een kleine uitbreiding, maar toch zijn daar zorgen en moet daar verder onderzocht worden. Mevrouw van Koppen heeft voorbeden aangevraagd. Haar kleindochter, die heeft met twee kinderen van de week een eenzijdig auto-ongeluk gehad, waarbij ze na 40 minuten pas ontdekt zijn. Ze waren alle drie onderkoeld. En de jongste kleinzoon die ligt nog steeds in het ziekenhuis aan de beademing. Die situatie is ook nog zeer ernstig. Dus daar willen we ook voor bidden. En we willen ook bidden voor het volk Israël met de afgelopen week, nu het arrestatiebevel ook is uitgevaardigd hier in Den Haag door het internationaal strafhof van Netanyahu en de voormalige minister van Defensie. Laten we samen bidden, gemeente. Ja, Heer Jezus, zo hebben we ook deze morgen weer heel veel om aan u voor te leggen. En dan danken we u dat de Bijbel vol staat met mensen die bij u kwamen in hun nood en met hun zorgen. En dat ze nooit bij u een gesloten deur vonden. Dat u altijd klaar stond om te luisteren en hulp te bieden. En daarom komen we ook vanmorgen, Heren, met een grote vrijmoedigheid naar u. Niet omdat wij zelf wat bij u te brengen hebben, zodat we met u kunnen onderhandelen. Nee, Heren, wij staan met lege handen voor u. Wij hebben niets te brengen bij u, want alles wat we hebben, hebben we van u ontvangen. Maar omdat u die God bent, die zegt: wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst, die vindt mijn hulp oneindig groot. Daarom komen we tot u. Omdat u zelf zegt: roep mij maar aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u redden. En Heren, zo komen wij tot u en brengen we elkaar, dragen we elkaar aan u op. En de heer Vroombout, die zo'n ernstige diagnose te horen heeft gekregen, een ziekte die waarschijnlijk al langer in zijn lichaam sluimerde, maar wat nu pas echt openbaar geworden is. En waarvan de boodschap is gekomen: bereid uw huis, want u zult sterven. En Heren, we willen nu bidden voor hem en voor zijn vrouw en voor het gezin. Of u zich over hen wil ontfermen en uw genade wil geven, nu ineens deze boodschap zo gekomen is. En dat ineens allerlei stukjes op zijn plaats vallen waar klachten de afgelopen tijd vandaan gekomen zijn. Heren, we bidden u dat ze het mogen ervaren, steeds weer opnieuw zoals u het ze telkens deed ervaren, dat u voor ze zorgt, dat u van hen af weet en dat u nabij bent. Heren, zo bidden we u ook voor de familie Sloter, waar opnieuw een boodschap is die tegenslag betekent. Na zoveel tegenslag in het afgelopen half jaar. Heer, we vertrouwen op u dat u met deze weg ook een bedoeling heeft. Dat u Hans en Dia en de rest van het gezin, de familie, ook dichter naar u toe wilt trekken door deze tijd van beproeving en van ziekte heen. En tegelijkertijd bidden we u, Heer, wil geven dat het mee zal vallen, dat er een goede behandeling mogelijk zal zijn en dat u hem zal bewaren en sparen. We zeggen uw naam dank, Heer, dat het qua energie elke dag ook een stukje bij beetje beter mag worden. En dat we hem gisteren ook eventjes mochten begroeten hier in de kerk tijdens de wintermarkt. Heer, we bidden u, geeft u verder nieuwe krachten en geeft u de artsen wijsheid om naar de juiste behandeling te zoeken. En dat er zo genezing mag zijn. Heer, we bidden u ook voor mevrouw Van Koppen, haar kleindochter. Een kleinzoon. Heren, we hebben het allemaal gemerkt de afgelopen week hoe het weer enorm onstuimig was met hagel en regen en gladheid. En nou zijn hun daar slachtoffer van geworden. Uitgegleden op de weg. Aan de kant van de weg terechtgekomen op een plaats waar ze niet snel gezien werden. Maar we danken u, Heren, dat er mensen in de buurt waren die het opgevallen is en dat die juist gehandeld hebben. En dat u 3 levens bewaard en gespaard heeft. Heren, we bidden u voor kleindochter Lisbeth, voor achterkleinkind David en Levi, die nog in het ziekenhuis verblijven en waar nog zoveel zorgen over zijn, vooral voor de jongsten. Heren, ontferm u over hen. Wees hen nabij, schenk genezing. Geef dat ze hier uit mogen komen en dat het geen blijvende gevolgen zal opleveren. Want als we het bericht horen, dan is het eigenlijk, Heer, een wonder dat ze nog leven. Als je 40 minuten lang in een auto zit, in de kou, en geen mens die je hoort of ziet. Aangrijpend is dat, Heer. Het laat ons ook allemaal zien dat ze een ongeluk in zo'n klein hoekje zit. Dat we niet oud hoeven te zijn om iets te overkomen of om ziek te worden. Ja, Heere, we bidden u dat ze ook tot u de toevlucht zullen nemen en in deze situatie zichzelf aan u toe zullen vertrouwen. U de God die genezing kan geven. Heere, we bidden u voor de zaken die op het wereldtoneel ook de afgelopen week weer gespeeld hebben. Als we horen van het internationaal strafhof die het recht zo omkeert dat de leiders die alles doen wat in hun macht ligt om burgerslachtoffers in een vreselijke oorlog te voorkomen, in de verdediging tegen terrorisme proberen de terroristen uit te schakelen, maar het volk eromheen te sparen, dat die juist worden beschuldigd van genocide. Maar Heere, het is de wereld op zijn kop. En we bidden u, Heere, dat ogen van mensen zullen opengaan. Van het onrecht wat gebeurt. En we bidden u tegelijkertijd voor die bevolking daar in Gaza, die door hun eigen leiders onderdrukt worden. Die beroofd worden van het voedsel dat van hen door de Israëlitische regering gegeven wordt. Om zo een menselijk schild te zijn. Heere, geef toch dat ogen daarvoor opengaan, voor dat onrecht. En dat diegenen die daarvoor verantwoordelijk zijn, inderdaad berecht en gestraft zullen worden. Heere, gedenk uw volk Israël. Dat ook zij het geheim van het evangelie mogen ontdekken. Dat wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heer, als we daarover gaan lezen met die hoofdman over 100, open dan onze ogen en onze oren. Dat we mogen zien en mogen begrijpen wat bij hem gebeurd is. En dat hij een voorbeeld voor ons is om onszelf aan de Heere Jezus over te geven. Want dat is toch wat u wil. Voor jong en oud hier in de kerk. Dat we ons helemaal zullen toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus, die zo genadig is, dat hij niemand afwijst die tot hem komt en om genezing en vergeving vraagt. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. We openen met elkaar de Bijbel in Matteüs 8. We zijn vorige week begonnen met de drie genezingen die de Heer Jezus deed toen hij van de berg afkwam, naar de berg reden. Vorige week de Melaatse die door de Heer Jezus buiten Capernaum gereinigd werd. Nu komt de Heer Jezus Capernaum binnen en daar komt er een hoofdman hem tegemoet. Een hoofdman over 100, dat wil zeggen dat hij zo circa 100 soldaten onder zich heeft. Matteüs 8 vanaf vers 5 tot en met vers 13. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over 100 naar hem toe, die hem smeekte. Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei, Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga en hij gaat, en tegen de ander, kom en hij komt, en tegen mijn dienaar, doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich. En hij zei tegen hen die hem volgden, voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west, en ze zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En Jezus zei tegen de hoofdman, ga heen en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. Tot zover de schriftlezing en ook de lezing van de tekst vanmorgen. Wij gaan met elkaar collecteren. Er zijn drie collectes, twee tijdens de dienst, één bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is voor het onderhoud. En de uitgangscollecte is voor de energiekosten. En denkt u ook aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. De hoofdman over 100 zegt dat Jezus alleen maar met een woord hoeft te spreken. En dan zal zijn knecht genezen zijn. Hij zegt daarmee eigenlijk, in uw woord, daarin ligt de verlossing. Daar strek ik mij naar uit en daar vind ik het leven in. En daarom zingen we als voorbereiding op de preek van Psalm 119, vers 24 en 25. 119, vers 24 en 25. ga straks na de preek zingen de psalm die bij deze man in vervulling is gegaan. Psalm 87 en daarvan de eerste vier versen. En het gaat daar in die psalm om dat er heidenen komen, mensen die niet uit Israël komen, die toch bij Gods volk worden ingelijfd. Daarom zingen we van Psalm 87 de versen 1, 2, 3 en 4 als antwoord op de preek. De tekst van morgen, dat is het hele schriftgedeelte wat we zojuist met elkaar gelezen hebben. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, ik vind dit zo'n belangrijk verhaal, dat ik heel graag wil dat jullie het vanmorgen ook begrijpen. Het is eigenlijk ook een heel belangrijk verhaal voor jullie. Want de Heer Jezus vertelt hier, in deze geschiedenis, wie er bij hem horen. En dat is heel belangrijk om te weten. De vraag, hoor ik bij de Heer Jezus? Dat is een vraag die niet alleen belangrijk is voor grote mensen, dat denk je soms misschien. Omdat er heel veel grote mensen in de kerk zitten, maar dat is ook een vraag die voor kinderen heel belangrijk is. En daarom begin ik vanmorgen bij jullie. Ik heb een verhaal voor jullie. En als je dat verhaal begrijpt, dan begrijp je denk ik ook de geschiedenis van vanmorgen. Het verhaal gaat over een jongen en zijn naam is Bas. En Bas is bijna jarig. En zijn moeder die vraagt aan hem, Bas, wie wil jij dat er op je verjaardag komen? Nou, Bas die gaat nadenken natuurlijk. Opa en oma en de andere opa en oma. En ome Kees en Freek uit zijn klas en Iris, het buurmeisje. En misschien ook wel een vriendje uit de kerk. Bas heeft een hele lijst. En hij heeft zin in zijn verjaardag. Twee straten verderop woont een jongen die niet uit Nederland komt. Zijn naam is Ahmed. Ahmed en zijn ouders gaan niet naar de kerk. Nee, ze komen in een land waar er helemaal geen kerken zijn zoals wij kerken hebben. En veel mensen die vinden Ahmed en Ahmeds familie maar een beetje vreemd, omdat ze hele andere dingen doen thuis. Maar op een dag gaat Bas buiten spelen en komt die Ahmed tegen en Ahmed zegt, joh, ik heb gehoord dat jij volgende week je verjaardag viert. Dat vind ik zo leuk voor je, ik hoop dat je een heel fijn verjaardagsfeest hebt. Ik heb nooit een verjaardag, want ja, niemand wil bij mij op de verjaardag komen. Want ze vinden allemaal dat ik er niet bij hoor. En weet je wat Bas doet? Die gaat die middag naar huis als hij klaar is met spelen. En die vraagt aan zijn moeder, mam, ik sprak vandaag Ahmed. En hij zei dat hij nooit een verjaardagsfeest heeft. Mag ik hem misschien op mijn verjaardag uitnodigen? En moeder die zegt natuurlijk, ja joh, ga hem maar vragen. En weet je wat Ahmed zegt? Die jongen die weet niet wat hem overkomt. Hij zegt, echt waar, maar al die mensen bij jou, dat zijn jouw familie, dat zijn jouw vrienden, die horen bij jou. Die komen bij jou uit de kerk. Ik hoor daar allemaal niet bij, mag ik echt komen? Ja, je mag echt komen. Mijn moeder heeft het zelf gezegd. Wat zal die Ahmed blij zijn. En wat bijzonder dat hij erbij mag komen. Maar weet je, Bas heeft ook een paar neefjes en die zijn helemaal niet aardig. Altijd als zij op zijn verjaardag komen, dan doen ze gemeen tegen Bas. Ze zijn helemaal niet blij voor Bas. Ze willen natuurlijk wel de taart en de chips en de snoep en al het lekkers, maar ze komen niet voor Bas. En ze pakken Bas zijn speelgoed en ze doen er helemaal niet voorzichtig mee en het gaat kapot. En ze zeggen, och ja joh, je bent toch jarig, je krijgt vast wel wat nieuws. Maak je niet druk. En daarom zegt Bas dit jaar tegen zijn moeder, mam, waarom nodigen we de neefjes eigenlijk uit? Zij hoeven van mij niet op mijn feestje te komen, als ze niet aardig en niet blij kunnen zijn. Nou, dat voorbeeld dat snap je wel, hè? Als je dit voorbeeld begrijpt, dan begrijp je ook de geschiedenis over de hoofdman. Let maar op, want de geschiedenis van de hoofdman gaat eigenlijk over de vraag, wie komt er straks op het feest in het Koninkrijk van God? Wie komt er straks op het feest in het Koninkrijk van God? En het antwoord is heel eenvoudig, deze hoofdman. We hebben twee gedachten. Deze hoofdman is een voorbeeld van iemand die daar komt. En deze hoofdman is een waarschuwing voor de ongelovigen. Wie komt er straks op het feest in het Koninkrijk van God? De hoofdman. Hij is een voorbeeld en een waarschuwing. Allereerst een voorbeeld. Ja, wie komen er op het feest in het Koninkrijk van God? Dat is waar die tekst over gaat. De Heer Jezus die vertelt het aan het einde van, of aan het eind van deze geschiedenis, bijna aan het eind. Daar zegt hij, er zal straks een groot feest zijn. Dat feest, daar was Israël mee bekend, dat is het feest van Jesaja 25. Er zal op de berg van God een geweldig groot feest gevierd worden. Met de Heer Jezus in het middelpunt. Een feest met heel veel lekker eten, waar het gezellig is, waar er vreugde is, waar er gezongen wordt, waar iedereen gelukkig is. Op dat feest wordt gevierd dat Jezus de verlosser is. Dat hij zondaren verlost van hun zonden. Dat hij mensen uit de macht van de duisternis bevrijdt. En dat hij de aarde bevrijd heeft van de vloek die er sinds de zondeval op de wereld rust. Heel veel mensen in de tijd van de Heer Jezus die denken, ja, wij horen bij het volk van God. Wij zijn kinderen van Abraham, Isaac en Jacob, dus wij zullen op dat feest zijn. Zij zijn immers onze vaderen, zij zijn onze familie. Wij gaan naar de synagoge en we hebben de wet van God. Dus wij zullen straks ook bij dat feestmaal zijn, net zoals de familie van Bas denkt. Natuurlijk mogen wij op Bas een feest komen. Hij nodigt ons toch altijd uit. Zo denkt Israël. Natuurlijk zullen wij het koninkrijk van God binnengaan. Wij zijn toch immers het volk van God. Wij zijn niet zoals die heidenen die God niet dienen. Wij zijn niet zoals mensen die niet godsdienstig zijn. Maar nou vertelt Matthäus over een gebeurtenis in het leven van de Heer Jezus, waarin de Heer Jezus die hele gedachte, die hele Joodse theologie op zijn kop zet. Jezus zegt tegen de mensen die hem volgen, wil je weten wie er straks in mijn koninkrijk zal zijn? Wie er straks op dat grote feest zal zijn, wat jullie verwachten, van Abraham, Isaac en Jacob, die daar ook bij zullen zijn? Als je wil weten wie daar is, moet je eens kijken naar deze hoofdman. Hij is het voorbeeld van iemand waarvan je zeker kunt weten dat hij bij het feest in het koninkrijk zal zijn. En dat is voor die volgelingen van Jezus ronduit schokkend. Deze hoofdman, we weten niet of hij een Romein was, het kan ook een Syriër geweest zijn of een andere nationaliteit. Maar in ieder geval, deze man was geen Israëliet, het was geen verbondskind. Het was iemand van wie de gemiddelde Israëliet zei, ja, die hoort er niet bij. Dat is een buitenstaander. Die horen niet bij ons, die horen niet bij God, die horen niet in zijn koninkrijk. Hij staat in dienst van de vijand. Hij is een officier in het leger van de vijand. Hij geeft leiding aan een groep van 1000 soldaten die hier de rust en de orde in Capernaum moeten bewaren. Niemand die zou verwachten dat Jezus uitgerekend van hem zegt, hij komt in het koninkrijk van God. Want hij heeft zo'n groot geloof, dat geloof wat hij heeft, dat heb ik in heel Israël niet gevonden. Jezus zegt dus, kijk naar deze hoofdman, kijk naar zijn geloof. Dat is het geloof dat hoort bij mensen die aan mijn tafel worden ontvangen. En zonder dat geloof kom je er niet in. In mijn koninkrijk. En is er geen plaats aan mijn tafel. Het gaat hier niet alleen om de avondmaalstafel. Het gaat hier ten diepste over Gods koninkrijk. Waar de avondmaalstafel een voorafschaduwing van is. Een voorproefje, zou je kunnen zeggen. Met andere woorden, deze hoofdman is dus een heel belangrijk voorbeeld voor ons. Hij doet iets waar wij allemaal een voorbeeld aan moeten nemen. Want alleen als we zijn voorbeeld volgen, dan kom je aan het feestmaal van de Here. En dan hoor je ook thuis aan het avondmaal van de Here. Nou, we gaan kijken naar de tekst. Jezus komt Capernaum binnen. Hij is nog steeds onderweg vanaf de berg waar hij de bergrede uitsprak. En hij is op weg naar huis en hij kwam buiten de stad eerst die Melaatse tegen die hij gereinigd heeft. En nu komt hij in Capernaum aan, waar een hoofdman hem tegemoet komt. Als je het gedeelte gaat lezen in Lucas 7, daar staan wat meer details over deze ontmoeting. Dan kom je erachter dat die hoofdman niet zelf naar Jezus komt, maar dat hij de oudste van Capernaum vooruit stuurt. Want hij voelt zichzelf niet waardig genoeg om met Jezus te spreken. Maar nu lezen we in Matthäus en Matthäus die vindt dat niet interessant om dat er allemaal bij te melden. Dus dat laat ik ook even achterwege. Maar Matthäus zegt gewoon, er komt een hoofdman naar hem toe. En wat gebeurt er dan? Vers 5 zegt, hij smeekte Jezus. Dat wil zeggen, hij doet een dringend beroep op de Heer Jezus. Wat is er aan de hand? Hij heeft een knecht. En bij dat woord wat er staat moet je denken aan een persoonlijk assistent, aan zijn rechterhand, degene aan wie hij alles toevertrouwt. Die persoonlijk assistent heeft hij een hele nauwe band mee, maar die ligt verlamd op bed. En het roept natuurlijk de vraag op, wat is er met die man gebeurd dan? Ja, weten we niet. Misschien is hij ergens vanaf gevallen en heeft hij een dwarslesie, dat kan. Misschien heeft hij zijn rug wel gebroken. Het kan ook iets zijn wat met bezetenheid te maken heeft. Maar in ieder geval gaat het niet goed met hem. Lucas zegt, hij ligt op sterven. Een uitzichtloze, een hopeloze situatie. Maar in die situatie weet die hoofdman, ik moet bij Jezus zijn. Hij weet raad. Hij kan helpen. Dat is al iets bijzonders, hè, bij die hoofdman. Hij heeft van Jezus gehoord en hij denkt, geen mens kan mijn knecht helpen, alleen hij. Dus bij hem moet ik zijn. Dat is het eerste waar die hoofdman over 100 een voorbeeld in is. Hij gaat naar Jezus en hij vertelt Jezus van zijn nood. Heeft u dat al gedaan? Heb jij dat al gedaan? Misschien zit je hele leven wel in de knoop. Misschien worstel je wel met levensvragen. Waarom gebeurt dit in mijn leven? Waarom is het ene probleem nog niet voorbij en het volgende dient zich alweer aan? Het lijkt allemaal zo hopeloos. Het voelt zo uitzichtloos. Misschien is het wel zo dat u zegt, ja, juist rondom het avondmaal komen dat soort vragen en gedachten en twijfels in mij naar boven. Of herinneringen aan iemand die u ooit eens gewaarschuwd heeft voor het avondmaal. Pas nou toch op dat je jezelf geen oordeel eet en drinkt. En die gedachte die komt telkens rond die week van voorbereiding weer in je op. Het is zo hardnekkig, het weerhoudt je telkens weer. Als we naar deze hoofdman kijken en naar zijn voorbeeld, dan moeten we tegen elkaar zeggen, ga daar toch mee naar de Heer Jezus. Ga ermee naar Jezus. Juist als je zo in de knoop zit. Juist als het allemaal zo hopeloos lijkt. Als je met je nood naar Jezus gaat, dan volg je zijn voorbeeld van die hoofdman. Ga naar Jezus, vertel hem je nood en je zal merken, je komt nooit tevergeefs bij hem. Zelfs als je iemand bent die zegt, ja, maar ik hoor er toch eigenlijk helemaal niet bij. Ik hoor niet in de kerk, ik heb geen ouders die gelovig waren. Ik ben volkomen niet christelijk, ik heb een niet christelijke achtergrond. Nou, dat had die hoofdman ook. Maar dat was voor de Heer Jezus geen bezwaar. Kijk maar wat Jezus antwoordt in vers 7. Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. Nou, je zou verwachten dat die hoofdman zegt, fijn dat u wil komen. Nou komt alles goed, Heer Jezus komt naar mijn huis. Maar die man die zegt dat niet. Hij zegt iets anders. Hij zegt, de Heere, vers 8, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Hij zegt, Heer Jezus, ik heb u helemaal niet gevraagd om te komen. Dat hoeft ook helemaal niet, dat is niet nodig. U hoeft alleen maar te spreken. Slechts met een woord, de herziene vertaalt het hier goed. Slechts met een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Denk je eens in wat die man hier zegt. Heer Jezus, het is een hoofdman over honden. Dus hij denkt denk ik ook wel een beetje in die soldatenbegrippen. Heer Jezus, u hoeft maar een commando te geven en mijn knecht is gezond. Er zijn heel veel genezingen geweest die hieraan vooraf gingen. Allerlei zieken, de een verlamd, de ander blind, de volgende melaats, een ander heeft een auto-immuunziekte. Eén ding is bij al die zieken hetzelfde, ze denken ik moet bij Jezus zijn. En daar hebben ze natuurlijk volkomen gelijk in. Als ik maar bij hem ben. Maar deze hoofdman gaat een stap verder. Hij zegt, het gaat er niet om dat Jezus erbij is. Hij zegt, Jezus hoeft alleen maar te spreken. En dan zal mijn knecht genezen zijn. Nou, hoe groot is dat geloof dan? Hoe groot denkt deze man over de Heere Jezus? Hij zegt, Heere, uw macht is niet aan een plaats gebonden. U heeft niet alleen macht op de plek waar u bent. Uw woord heeft gezag over de hele aarde. U hoeft maar te spreken en het gebeurt. Dat is het geloof van die hoofdman. Veel mensen leven bij hun gevoel. Ze zeggen, als ik maar voel dat Jezus bij mij is. Als ik maar voel dat hij mij roept, dan zal ik tot hem komen. Ik wil zo graag echt voelen dat hij bij mij is. Jezus zegt, kijk naar deze hoofdman. En dan helemaal als je Lucas 7 erbij zet. Ik zei al, die hoofdman die heeft mensen vooruitgezonden. Deze hoofdman heeft Jezus niet eens gezien. Dat ging als het ware op en neer tussen de oudsten en de vrienden van die hoofdman. Hij heeft Jezus niet eens gezien, hij stuurt anderen, want hij geloofde Jezus aanwezigheid is niet beslissend. Zijn woord is beslissend. Hebt u genoeg? Heb jij genoeg aan het woord van de Heer Jezus? De Heer Jezus zegt, ik heb vurig begeerd om het avondmaal met u te houden. Dit brood is het teken van mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Neem en eet. En deze wijn is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En ik zal van die wijn niet meer drinken totdat ik hem straks in mijn koninkrijk zal drinken. In die maaltijd van Jesaja 25. Maar jullie, zegt de Heer Jezus, jullie moeten zolang ik er niet ben. Let erop, hè, net als met die hoofdman, hij was er niet bij. Zolang ik er niet lichamelijk bij ben, telkens drinken tot mijn gedachtenis. Ja, maar ik moet het eerst echt voelen. Ik moet me eerst op een bijzondere manier aangesproken weten. Jezus zegt, is mijn woord dan niet genoeg? Kijk naar die hoofdman. Een buitenstaander. Een heiden. Een vijand van Gods volk. Wat een voorbeeld is hij. Wat een voorbeeld. Zoveel zijn druk bezig met, ik moet wel iets voelen. Ik heb wel nodig om te merken dat hij dichtbij is. Vooral in een week van voorbereiding. Leven ze in die spanning. Maar deze hoofdman die zegt precies het tegenovergestelde. Deze man denkt niet, oh was Jezus maar bij me. Deze man zegt, Jezus bij mij. Die Jezus heeft wel wat beters te doen dan bij mij te zijn. Laat hij maar gewoon een woord spreken en mijn knecht is genezen. Laat hij maar een commando geven. Dat is toch hoe de hoofdman spreekt, ook in vers 9. Hij zegt eigenlijk, Jezus geeft u uw commando maar, want ik ben een mens onder het gezag van anderen en ik heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een ga en hij gaat en tegen de ander kom en hij komt. En tegen mijn dienaar doe dat en hij doet het. Ik ben de hele dag bezig met allerlei commando's uitdelen. En het gebeurt allemaal. Nou, zo, als dat wel bij mij zo is, als een hoofdman over 100. Hoeveel te meer bij de Heere Jezus. Wiens gezag over de gehele wereld gaat. Deze man. Die komt bij Jezus en hij smeekt om één woord. Eén opdracht. Als heiden wist hij, ik heb geen rechten. Ik heb niet het voorrecht van de besnijdenis. Het teken dat God het beste met mij voor heeft. Ik mag niet in de tempel komen behalve in het voorhof van de heidenen. Ik moet op een afstand blijven staan. Ik hoor niet bij het volk van God. En het Oude Testament dat is geschreven niet voor mij maar voor Israël. Gemeente, zijn wij in dat opzicht niet veel verder en veel dichterbij dan deze hoofdman? Hij had niet het woord waarvan hij kon zeggen, dat is voor mij geschreven. Wij hebben wel het woord en dat woord, daarin wordt u uitgenodigd om tot Jezus te gaan, om bij hem te komen. Hij zegt, kom tot mij en wie tot mij komt zal ik echt niet wegsturen. Beslist niet. En dat zegt de Heere niet één keer tegen u. Niet twee keer, maar telkens weer. Je hebt meer gekregen dan die hoofdman ooit had kunnen wensen in zijn leven. Hij had geen weet van een nodiging. Hij had er dan ook nooit van gehoord dat heidenen, als ze zich tot Jezus wenden, dat ze zeker weten aangenomen zullen worden. Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. En Jezus zegt, ja, dat weet ik wel. Ik weet wel dat jij het niet waard bent, maar het gaat niet om jouw waarde, beste hoofdman. Het gaat niet om uw waarde, best gemeentelid. Je zegt met het aangaan aan het avondmaal niet van jezelf, zo van, kijk mij het eens waard zijn om aan te gaan. Nee, er zit een wonderlijke tegenstelling in. Ik ben het niet waard. Maar omdat Jezus het woord geeft waarin hij mij roept, waarin hij mij nodigt, zeg ik, ja, maar dat woord van Jezus, dat is groter en krachtiger dan mijn onwaardigheid. Op uw woord zal ik komen. Het gaat bij de tafel niet om de onwaardigheid van degene die komt, maar om de grote waarde van de Heer Jezus. Een groot geloof is een geloof wat hoort naar het woord van God en direct gehoorzaam is. Je denkt zo groot van de Heer Jezus dat je doet wat hij zegt. Al verklaart de hele wereld je voor gek. Want niet wat mensen vinden heeft gezag, Jezus heeft gezag. Is dat bij u ook zo? Geeft het woord van de Heere voor u de doorslag? Wij kennen zoveel gezag toe aan dingen die in je leven helemaal niet gezaghebbend moeten zijn. Het gezag van je eigen onwaardigheid. Ik ben te zondig. Dat zegt het woord. Al waren uw zonden als scharlaken, diep rood, zo vies dat je het, zulke vlekken die je nooit meer uit je kleding krijgt, al waren je zonden als scharlaken, ik was er rein. Hoezo te zondig? Wij kennen gezag toe aan wat onze ouders zeiden over het avondmaal. Pas toch op dat je geen oordeel eet en drinkt. Het is maar voor een enkeling hoor. Zegt de Bijbel dat? Het gezag van wat mensen denken, ja, ze zullen wel denken als ik aanga dat ik mezelf beter voel of zo. Nee, ik kan beter blijven zitten. Dat is veiliger. Of de andere kant uit, ja weet je, de rest gaat ook, dus dan ga ik ook maar. Ja, dan kom je op het gezag van mensen, niet op het gezag van Jezus. Dat is ernstig, hè? Al dat soort voorbeelden laten zien dat ten diepste het gezag van de Heer Jezus voor ons niet doorslaggevend is. En dat je eigenlijk nog niet aan hem hebt onderworpen. Dat is wat de Heere bij je af wil breken. Al dat andere gezag in je leven. Hij wil het gezag hebben. En inderdaad, niemand is het waard om bij Jezus aan tafel te komen. Niemand is het waard om straks bij die maaltijd van Jesaja 25 aan te liggen. En feest te vieren aan zijn tafel. Maar dat is nou juist het wonder. Dat het is niet omdat wij het waard zijn, maar omdat hij ons nodigt. En omdat hij zorgt dat we er zullen zijn. Dat hij ons aan de tafel bracht en riep. Die tafel die laat zien hoe goed of de Heer Jezus is. Dat hij zondaren nodigt. Mensen die van nature niet waard zijn om bij hem de maaltijd te houden. Maar hij is zo goed, zo genadig, dat hij de onwaardige voor waardig houdt. Een groot geloof denkt klein van zichzelf en groot van de Heer Jezus. Jongens en meisjes, dat moet je echt onthouden. Een groot geloof, dat heb je als je klein denkt van jezelf en groot van de Heer Jezus. En dan is die hoofdman een voorbeeld. En dan is in het voorbeeld waarmee ik begon, Achmed een voorbeeld. Een voorbeeld van iemand die zegt, ik hoor daar eigenlijk helemaal niet bij. Ik hoor daar helemaal niet thuis. En dat erken ik, maar omdat u mij nodigt, Heer Jezus, kom ik toch. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. De hoofdman is een waarschuwing voor ongelovigen. De Heer Jezus die zit midden in dat gesprek met die hoofdman. Hij heeft nog helemaal geen antwoord gegeven wat er met die knecht gaat gebeuren of zo. Nee, de Heer Jezus die verwondert zich. Die denkt, wat overkomt me nou? Dat kan dus blijkbaar bij de Heer Jezus, dat hij zich verwondert. En midden in het gesprek met die hoofdman draait hij zich om. En richt hij zich tot de mensen die hem van de berg af gevolgd zijn. Vers 10. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en hij zei tegen hen die hem volgden. Voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west. En ze zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Midden in dat gesprek begint de Heer Jezus te preken tegen die volgelingen. Hij zegt, in heel Israël ben ik nooit zo iemand tegengekomen die zo'n groot geloof heeft. Die zo klein van zichzelf dacht en zo groot van mij dacht. En moet je toch eens even kijken, hè? Een paar alinea's terug. Aan het einde van hoofdstuk 7, hoe die mensen over Jezus dachten. Hoofdstuk 7, helemaal aan het eind, vers 28 en 29. Jezus had gepreekt, de bergreden, en dan staat er, toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. De mensen die hebben zich verbaasd over Jezus' gezag. Hij onderwijst zo gezaghebbend. Wat bijzonder, dit is zo'n inspirerende boodschap. Wat geweldig, wat mooi. Dit is zo anders dan wat we gewend zijn, zeggen ze. En hij geneest de zieken. Hier met een aanraking, daar met een woord. Ongeneeslijk zieken worden genezen. Ze zijn onder de indruk, ze staan versteld. Ze staan sprakeloos. Maar Jezus zegt, daar zit jullie probleem. Je ziet mijn gezag wel. Dat heb je in de gaten, dat is onmiskenbaar. Ze zien dat Jezus groot is en machtig is, maar ze vernederen zich niet voor hem. Ze zien zijn gezag, maar ze onderwerpen zich niet aan hem. Ze passen, met andere woorden, het niet toe op zichzelf. Dat is het grote contrast hier, waar Matthäus zijn lezers op wijst. Die grote groep met volgelingen, die Jezus gevolgd zijn. Ze zien het, maar ze begrijpen het niet. Ze staan erbij als toeschouwer. Ze zien wel dat Jezus gezag heeft. En ze verwonderden zich erover. Maar daar zit de Heer Jezus niet op te wachten. Hij wil dat je hem juist erkent als je Here en zaligmaker. Dat je niet alleen maar verwonderd bent over zijn macht en gezag, maar dat je je aan hem onderwerpt. Dat je zijn gezag in je leven erkent. Dat heeft grote consequenties. Jezus zegt, jullie staan er misschien wel verbaasd over dat ik nu met deze hoofdman wil omgaan. Dat ik mij onder zijn dak wil begeven. Je zal nog veel verbaasder staan. Je zal straks zo verbaasd staan, want op de maaltijd, op de berg van de Heere, zullen ze komen. Vanuit het oosten en vanuit het westen. En ze zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob. Uit het oosten, de nakomelingen van de volkeren die Israël in ballingschap gevoerd hebben. Uit het westen, Rome, het volk wat Israël in die tijd onderdrukte. Ze zullen komen. Romeinen, Germanen, Kelten, de volken die op dat moment nog de afgoden dienen. De volken zullen komen bij het feestmaal van de Heere. En die hoofdman over 100 is er slechts één voorbeeld van. Eén van de velen die zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob. Hij is niet de uitzondering die de regel bevestigt. Nee, hij is het teken van wat straks massaal gaat gebeuren. Ontelbaar veel heidenen die in het koninkrijk van God zullen komen. En wat zullen we daar versteld staan? Als je gaat zien uit welke volkeren de Heere mensen geroepen heeft. En dat zal niet de enige verbazing zijn, al die heidenen die komen. Nee, de andere verbazing is in vers 12. Jezus waarschuwt zijn volgeling, deze heiden, hij komt aan het feestmaal, maar kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden. De kinderen van het koninkrijk, zij voor wie het koninkrijk bedoeld was, voor Israël, zij zullen buitengeworpen worden. Deze man is niet een voorbeeld om naar te kijken en om te zeggen, oh wat is dat bijzonder, dat de Heere ook heidenen bij ons volk voegt. Hij mag er ook bij horen. Maar Heer Jezus zegt, nee, hij hoort er inderdaad bij. Maar als jij niet wordt als hij, word jij buitengeworpen. Dat is de ernst. Hij gelooft in mij. Hij onderwerpt zich aan mijn gezag. Hij zegt, Heere, geeft u het commando maar. En het zal gebeuren. U mag met mij omgaan zoals ik met mijn dienaren en mijn slaven omga. Spreek maar een woord en ik doe het. Deze man onderwerpt zich werkelijk. Ben jij misschien zo'n volgeling die in feite alleen maar een toeschouwer is? Die het ziet en zegt, oh wat is de Heer Jezus toch een bijzonder persoon. Wat is hij machtig. Ten diepste zit de Heer Jezus niet op die erkenning te wachten. Dat is niet wat beslissend is voor de eeuwigheid. Wat beslissend is, is dat je zegt, Heere Jezus, u bent zo groot en machtig. Ik onderwerp mijzelf aan u, u bent mijn Heere. Ik vertrouw mijzelf met al mijn nood volledig aan u toe. Zegt u het maar wat ik moet doen, ik zal gehoorzamen. Doe maar zoals u wilt. Dat is de diepe ernst waar de Heer Jezus hierop wijst bij deze hoofdman. Hij zegt tegen zijn volgelingen, als je niet als deze hoofdman wordt, jezelf toevertrouwt en onderwerpt aan mijn gezag, dan zet ik je er straks buiten in mijn koninkrijk. Want dan zeg je in feite, als je niet bent zoals hij, ik wil niet buigen voor koning Jezus. Ik hoor zijn woord, ik hoor dat hij mij roept om me te bekeren en om tot hem te komen, maar ik luister niet. Als je niet wil buigen voor het gezag van koning Jezus, wat heb je dan in zijn koninkrijk te zoeken? Jongens en meisjes, denk nog eens aan het voorbeeld in het begin. Bas viert zijn verjaardagsfeest, maar zijn neefjes komen helemaal niet voor Bas. Ze horen wel bij zijn familie, maar ze doen niet blij. Ze komen voor de taart, voor het speelgoed, maar niet voor Bas. Jezus zegt, er zijn heel veel mensen die op zo'n manier met mij omgaan. Ze horen wel bij mij. Het is wel mijn familie. Ze horen bij het verbond, maar ten diepste willen ze mij niet hebben. En daarom zullen ze straks in mijn koninkrijk buitengeworpen worden. Want op mijn feest zal vrolijkheid en licht zijn. Ze zullen zijn op de plaats waar iedereen blij met mij is. En wie niet blij met mij kan zijn. En wie zich niet aan mij en mijn koningschap wil onderwerpen. Ja, die zullen gaan naar een plaats waar er altijd jammeren zal zijn. En altijd geween. En waar geen sprankje licht meer is. De buitenste duisternis. Deze hoofdman die voor Israël niet meetelde. Die vindt zichzelf te gering om Jezus te ontvangen onder zijn dak. Maar Jezus zegt tegen hem, jongen, ga maar naar huis, want het zal gaan zoals je geloofd hebt. En die knecht werd gezond. Maar nog veel belangrijker dan dat. Hij, en ik denk zijn knecht ook, die zullen straks zitten aan de maaltijd in het koninkrijk. U ook? Amen.
Thank you.
Laten we samen danken en bidden. Heer Jezus, wat is het een prachtig vooruitzicht. Wanneer u het telkens weer opnieuw heeft over uw koninkrijk. Waar er velen zullen komen. En een grote feestmaaltijd. Waar we vieren dat het voorbij is met ziekte en pijn. Waar de dood overwonnen is. En waar u in het middelpunt staat. En dat er daarom zoveel vrede en geluk zal zijn. Dat kunnen we ons niet bevatten. En wat zullen we ons verwonderen over degene die daar aan liggen met de aartsvaders samen. Abraham, Isaac en Jacob. Heren, wij willen ons onderwerpen aan uw gezag. Dat is toch het enige wat past, dat we dat voorbeeld volgen van deze hoofdman. Dat is toch wat zo beslissend is. En tegelijkertijd, Heere, kan het een worsteling zijn om ons aan u toe te vertrouwen. En om juist in de nood te zeggen, Heere, zegt u het maar. Ik onderwerp me aan uw wil geschieden. Als u andere wegen gaat, als het soms zo moeilijk is, is het moeilijk om ook ons aan uw wil te onderwerpen. Heere, geef dat onze eigen wil verbroken wordt. En dat we onszelf zullen leren klein maken voor u. Opdat u steeds groter voor ons wordt. En dat uw toekomst ons zal trekken, ook volgende week naar het avondmaal. Dat we op uw woord mogen gehoorzamen en mogen gaan om uw dood te gedenken totdat u komt. Heere, brengt u de gemeente ook vanavond weer samen als we gaan nadenken over de groet waarmee we elke dienst beginnen. Genade en vrede. Dank u wel voor wat u gaf en gaat u met ons mee naar onze huizen. En wees zelf de naprediker van uw woord. Om Jezus wil bidden we dat. Amen. Psalm 89 vers 8 is onze slotzang. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89 vers 8. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.